Goedemiddag allemaal. Fijn om jullie weer te zien. Ik zie ook wat nieuwe gezichten. Mooi. We gaan met elkaar kijken naar het woord van God. En ik wilde met u inderdaad iets delen over het, waar we over gezongen hebben, is je paspoort getekend. Over het kruis van Golgotha. We zijn op weg naar Pasen. En ik kan dat niet heel erg uitgebreid behandelen, want dan zou je een aantal bijbelstudies moeten houden. Maar we willen vooral naar de Heer Jezus zelf kijken, wat hij zo op weg naar dat kruis is tegengekomen. En ik begin met een stukje te lezen uit de eerste Korinthebrief. Dat is een brief van Paulus die aan de Korinthiërs schreef. En het eerste hoofdstuk, daar neem ik wat teksten uit. En de eerste tekst die vindt u in vers 9, 1 Korinthe 1 vers 9. En daar zegt Paulus, of vers 8, daar zegt Paulus, God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Vers 17. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, omdat het kruis van Christus zijn inhoud niet zou verliezen. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan. En het verstand van de verstandigen zal ik er niet doen. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft God het behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want de dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Vers 28. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is om wat iets is te niet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat er zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heer. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn prediking en mijn spreken bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Dus we zien wat Paulus doet hier. Hij zegt, als je kijkt naar de wijsheid van de mensen, dan moet je goed begrijpen, even dat proberen voor te stellen, dat als Paulus voor het eerst in Korinthe komt, dat vindt u in Handelingen 17 en Handelingen 18, dan is hij in Handelingen 17 in Athene geweest. In Athene, dat was de stad van de filosofie. Dat was de welbespraaktheid. Daar werd gediscussieerd, daar werden allerlei nieuwe dingen gebracht. En Paulus die is daar op de Areopagus geweest. En die heeft daar met die mensen geredetwist over wat de toekomst van deze wereld zou zijn. En hij kreeg allerlei reactie erop en allerlei gepraat en gepraat en gepraat. Zoals je vandaag de dag ook wel hoort als je de boodschap van Christus wil brengen. Als je hart daar niet voor open staat, dan ga je discussiëren. Maar eigenlijk kun je niet met de waarheid discussiëren, met Gods waarheid. Dus Paulus, die is, toen hij daar was in Athene, lezen we in Handelingen, dat er maar weinig mensen waren die gehoor gaven aan wat Paulus gezegd had. Paulus had daar gezegd dat er een moment zou komen dat God de wereld zou oordelen. En dat God daarvoor één man heeft aangewezen. En die man, die heeft hij uit de doden opgewekt. Paulus verkondigt het evangelie van Jezus Christus, van een toekomst waarin Jezus koning is. Waarin hij over deze aarde gaat regeren. Waarin alle knie zich voor hem zal buigen. En als ik u straks ga vertellen wat de inhoud is van dat evangelie van het kruis, dan gaan we dus naar dat kruis toe. Dan zult u bemerken wat Paulus hier zegt. He, dat geen vlees zou roemen voor God, dat dat bij het kruis zichtbaar wordt. Dat het de zwakte van de mens aantoont. En dat het de dwaasheid van de mens aantoont. En dat het tevens de kracht van God is voor ons leven. En dat we bij dat kruis alles ontvangen wat je nodig hebt om in dit leven te kunnen leven. En om straks bij God te mogen zijn. Ik heb u dat voorgelezen uit deze eerste Korinthebrief, toen noemt Paulus dat allemaal op. He, dat we straks het onderste aanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Omdat we voor God geen enkel iets hebben wat wij zouden hebben gedaan. Of wat wij zouden kunnen of wat hebben geleerd. Of ons verstand. He, waar de mensen in Athene zo mee bezig waren. Maar alleen Jezus Christus en die gekruisigd. Alleen Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is de kracht voor ons. En dat is de kracht van God die hij aan ons wil geven. En gaat u maar na. Je leest niet meer in de Bijbel van een gemeente in Athene. Er is ook nooit een brief geschreven aan een gemeente in Athene. Er staat niks van in de Bijbel. Paulus had weinig mensen die in hem daar geloofden. Die geloofden zijn woorden geloofden. Enkele. En dan komt hij in Korinthe. En dan zegt God tegen me. Paulus, ik heb veel mensen in deze stad. En in die tijd dat Paulus van Athene naar Korinthe is gaan lopen. Heeft hij gedacht, misschien wel, het zijn mijn eigen woorden, het staat niet in de Bijbel. Wat is er misgegaan dat zo weinig mensen het evangelie hebben gehoord? Dat het hart van die mensen zo hard was. En heeft hij gedacht aan hun filosofieën en aan hun redetwisten en aan hun betogen. En hij heeft gezegd, het woord van God stoot niet op filosofie. De kracht van God is daar niet in gelegen. En ik besluit voor mij, om als ik nu naar Korinthe ga, ga ik niets anders vertellen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ik ga de boodschap van het kruis vertellen waar een mens aan zijn einde komt. En waarin God het begin maakt met een heel nieuw leven met de mens. En dat is best moeilijk. Want het kruis betekent het einde van onze eigen wil. En we kunnen heel mooi doen en prachtig de lijdensgeschiedenis lezen. En dan gaan we naar Gethsemane. En dan horen we Jezus bidden, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De passie van Jezus was dat de wil van God in zijn leven en sterven zichtbaar werd. Ik hoor wel eens mensen die zeggen van ja, Jezus had niet hoeven te sterven. En inderdaad is het zo, hij had het niet hoeven te doen. Maar als hij de wil van God wilde doen in zijn leven, dan moest hij naar het kruis. Daar was geen ontkomen aan. De Heer Jezus was ervan overtuigd toen hij naar het kruis ging en toen al die grote ellende van mensen, van zijn tegenstanders op hem afkwam, dat hij in de wil van God was. Dat hij in de wil van God was. Elke keer weer lezen we in de Bijbel dat hij gekruisigd is naar de schriften. Dat God het precies zo had uitgedacht. En ik ben er diep van overtuigd dat God voor ons allemaal een plan heeft met ons leven. En dat het onze vraag is, zo heel aan het begin, de vraag van, mag Gods wil in mijn leven geschieden? En we weten tegelijkertijd dat als we zeggen, Heer, ik wil zo graag dat uw wil in mijn leven gaat gebeuren, dat je een geweldig gelukkig mens bent, maar tegelijkertijd dat je enorm veel van jezelf moet kwijtraken. Dus als we naar de boodschap van het kruis gaan, zoals Paulus dat predikte, dan moeten we vanmorgen meegaan met Jezus, of vanmiddag, dan moeten we met de Heer Jezus meegaan naar het kruis. Dan moeten we kijken wat daar gebeurde. Dat niet alleen de boodschap die de Heer Jezus bracht toen hij leefde en die hij vertelde in Israël, is belangrijk. Maar wat zijn woorden waren op het moment dat hij daar werd geslagen aan het hout. En hij door God werd verlaten. En in de eenzaamheid en in de donkerheid kwam om onze zonden te dragen. Het offerlam van God moest worden. En als we dan even nog voor dat kruis kijken, en de mensen proberen bij de Heer Jezus van alles uit zijn mond te krijgen. Herodes probeert dat, Pilatus deed het. Maar hij was lam en hij was stom voor het aangezicht van zijn scheerders. Hij deed zijn mond niet open. En zo ging de Heer Jezus naar het kruis. En het eerste wat we van hem horen vindt u in Lucas 23. Houdt u uw Bijbel maar een beetje open. Dan kijken we naar Lucas 23. Vers 33. En toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisten ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Het eerste wat het kruis van Jezus voor ons predikt is dat God jou wil vergeven. Jezus wilde niet afkomen van het kruis. Hij bad daar niet. Vader, wilt u me alstublieft helpen? Zouden wij gedaan hebben, hè? Maar Jezus wist dat de weg die hij ging, de weg van de Vader was. En wat de wil van Jezus was, toen de mensen om hem heen stonden en hem kruisigden, was dat die mensen zouden worden vergeven. Nou, dit is in de wereld dwaasheid. Dat je de ergste vijand die jou het ergste leed aandoet, dat je verlangen in je hart hebt dat de ander wordt vergeven. En toch is dat het eerste wat Jezus wilde, dat het kruis van hem vergeving zou betekenen voor zondaren. En dat moeten we heel goed tot ons door laten dringen. Er kunnen hele ellenlange discussies zijn en theorieën en theologieën of jij er wel bij kunt horen en wel bij mag horen of God je wel wil vergeven. En kunnen allerlei gedachten kunnen in je hart komen. Maar ik mag jullie vanmiddag zeggen, echt namens God en namens Jezus dat hij jou wil vergeven. Dat is het eerste wat het kruis zegt. Dat is het hart van het evangelie en het hart van de Heer Jezus. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En dan moet ik kijken, als we even verder lezen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En je krijgt dus mensen, je kan veel over het kruis vertellen, maar je kunt hier vanmiddag weggaan en je kunt alleen maar gekeken hebben. Je stond toe te kijken. Dan heeft het kruis weinig voor je betekend. Eigenlijk helemaal niks. De bedoeling van het kruis is niet dat je staat toe te kijken. De bedoeling van het kruis is dat het kruis en de Heer Jezus aan dat kruis iets met jouw leven doet. En de Bijbel is duidelijk dat het leven wat we hebben, zoals we dat hebben gekregen, ons eigen leven, als je heel eerlijk bent, dan weet je dat dat straf verdient. Dan weet je dat je straf verdient, dat God jou moet oordelen. En ik geloof, dat was bij de Heer Jezus ook zo. Hij wist twee dingen, of wij zouden straf krijgen of hij. Maar als God rechtvaardig is, dan moet hij de zonde oordelen. En dus zou God het doen. En Jezus' verlangen was eerder dat de zonde van ons niet werd veroordeeld. En dat wij, dat jij en ik zouden worden vergeven, dat hij het kruis zou loslaten. Het eerste boodschap van het kruis is: Vader, vergeef het hun. En kijk eens even verder. En met hen beschimpten ook hun leiders hem. Ze zeiden: de andere heeft die verlost, laat hij zichzelf nu verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen om hem te bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden: als u de koning van de Joden bent, verlos u zelf. Het is het ergste wat een mens kan doen. Als je ergens komt waar iemand de doodstraf moet ondergaan, al is het je grootste vijand, dan ben je stil. Als je gaat spotten met iemand die aan een kruis hangt, dat is zoiets minst, zo laag. De mensen hieromheen die in groepen worden verdeeld, ook de leiders daar van de kerk, de fariseeën en de schriftgeleerden, ze dreven de spot met iemand die over enkele uren zijn leven zou prijsgeven. Als je wel een film ziet van iemand die ter dood veroordeeld is en die moet naar een elektrische stoel toe, en degene die hij iets heeft aangedaan, die kijken toe, die worden uitgenodigd. Op dat moment is alles stil. Zelfs de schepping was stil toen Jezus stierf. Maar de mensheid spotte. En toen zei Jezus: Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Ze wisten het ook niet. En als er in jou of mijn leven dingen zijn waarbij je denkt, die zijn zo erg, zo erg. Ik ben zo diep gezonken, ik ben zo ver weggegaan van wat ik eigenlijk had moeten zijn. Dan is het eerste wat Jezus zegt: ik wil jou vergeven. Dat hem dat zijn leven kostte, dat is het vervolg. Maar het eerste wat je van de kruis hoort, zegt is nooit: God wil mij niet vergeven. Ik denk dat er heel veel mensen straks, als ze voor Jezus staan, dat Jezus hun aan en ze zijn gaan verloren, omdat ze niet hebben geloofd in wat Jezus hier zegt. Dat hij verdrietig is, dat je had behouden kunnen worden. Het was ook voor jou. Het geweldige heil en die geweldige toekomst. En een leven met mij in een nieuw leven voor jou. En een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Maar je hebt het niet gewild. Je Je hebt het niet gewild. Goed, we gaan naar het tweede wat. Ik dacht hierbij, dat heb ik even geschreven, aan Jesaja 53 vers 12. Daar staat het volgende. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen. En met machtigen zal hij de buit delen. En dan komt het. Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood. Dan moet je goed opletten wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt niet dat Jezus het leven is afgenomen. Maar de Bijbel zegt hij heeft zijn leven uitgegoten in de dood. Het was een handeling van Jezus zelf. Tegen zijn discipelen had hij gezegd, niemand ontneemt mij mijn leven, maar ik leg het uit mezelf af. Jezus is zelf de dood ingegaan. Hij heeft heel bewust zijn leven afgelegd voor ons. Uiteindelijk had God geen enkele aanleiding uit het leven van Jezus om hem te kunnen doden. Want het gevolg van de zonde is de dood. En Jezus had nooit gezondigd. Had nooit kunnen sterven aan de gevolgen van zijn eigen zonde. Of van zijn eigen schuld. Nooit. Als ze zegt, vader, vergeef het hun hier. Ik lees er geen verder uit Jesaja 53. Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood. En onder de overtreders werd geteld. Dat ging hier in Lucas in vervulling. Hij werd gekruisigd met de misdadigers. Hij was geen overtreder, maar werd geteld onder de overtreders. God beschouwde hem als een overtreder. Omdat hij dat vrijwillig op zich nam. Terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. Daar heb je wat we Lucas laten. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Terwijl hij toch vele zonden gedragen heeft. Heb jij jouw schuld van je leven al aan Jezus gegeven? Dat moet je voor jezelf afvragen. Je moet voor jezelf weten dat als jij je schuld aan de Heer Jezus geeft, dat hij met om jouw schuld sterft op Golgotha. Daarom. We gaan naar de volgende kruishoort. We vinden in Johannes 19. Johannes 19 vers 23. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat één deel. En ze namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad van bovenaf als één geheel geweven. Dat zegt de Bijbel niet voor niets en ik zal dat hier ook wel eens gezegd hebben. Dat kleed van Jezus, daar zat dus geen naad aan, wil de Bijbel zeggen. Dat is het eerste. Het was volkomen gaaf. Er was niets in, geen vlek, geen rimpel. Hij was het onbevlekte lam van God. Hij had de zonde niet gekend, hij had de zonde niet gedaan. Dat kleed, dat spreekt over zijn leven. Zijn leven was van bovenaf geweven door God. Er is nooit één mens in deze wereld geweest wiens leven zo van bovenaf door God geweven was dat er geen enkele naad was. Dat het volmaakt was, dat het, ja, dat het zo'n mooi leven voor God was. Dat het rein was en dat het wit was, dat kleed. En dat, wat we nu gaan zien is dat dat leven van Jezus wat uitgebeeld wordt in het kleed, dat komt naar ons toe. Als de Bijbel spreekt over zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, dan betekent het dat dat leven van de Heer Jezus aan ons wordt gegeven. Eeuwig leven. Dat betekent dus niet dat we God van ons vraagt dat wij met proberen christelijk te gaan leven, maar dat God ons een christelijk leven geeft. Het leven van Christus. Dat bedoelt Paulus als hij in Korinthe zich voorneemt om niets anders te vertellen dan over het kruis van Jezus Christus, waar het leven van Jezus wordt gegeven aan ons. En de vraag is of we dat willen aanvaarden. Daar. Kijk, ik lees verder als Egeel. En zij dan zeiden tegen elkaar, laten wij dat niet scheuren, maar laten wij er om loten. We weten dat de gemeente is één. Het leven, het lichaam van Christus, de gemeente van Christus, is tot, als je de Heer Jezus aanvaardt, dan word je tot één lichaam gedoopt. Dat wordt niet meer gescheurd. Dat kunnen mensen wel doen in allerlei denominaties. Maar als je echt de Heilige Geest ontvangt en je bent, hoort bij het lichaam van Christus, dan is ieder kind van God hoort bij jou. Dat is één geheel. En dat wordt ook bij het avondmaal uitgebeeld. Dat is één brood, omdat het één lichaam is. Het is één kleed, en zonder naad. En het is van bovenaf geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar, laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Omdat het schriftwoord vervuld zal worden. Uit Psalm 22. Zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld. En over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Zie je wat hier gebeurt? Dat huis was het huis van Jezus. Het was het gezin waar Jezus in thuis hoorde. Het was Maria uit wie het heilige van God was geboren. En nou de toegang daartoe. Nou zegt Jezus tegen, dat kleed dat wordt verdeeld, dat wordt aan ons, aan mensen gegeven. En dat wordt één geheel, het gemeente zal gaan ontstaan van Jezus Christus. En er wordt tegen ons gezegd, vrouw zie uw zoon, zie uw moeder. Ineens worden Jezus broers onze broers en Jezus zussen onze zussen. Eens zegt Jezus hier, jouw huis is ook mijn huis. En jij hoort bij mij thuis, in het huis van mijn vader. Dat huis dat nog helemaal leeg is, waar alleen de vader woont, met zijn zoon, waar echt de familie van God alleen komen mag, waar geen engel nog mag komen. Dat huis van de woonplaats van God, in de Heilige Geest en de Vader, de Zoon in de Heilige Geest, dat huis van de Vader, dat wordt jouw huis. Wordt jouw huis. Zo gauw de Heer Jezus opgestaan is, is het eerste wat hij tegen Maria zegt, ga naar mijn broers toe, ga naar de discipelen toe, ga naar al die mensen toe die bij mij horen en zeg tegen hen, ik ga heen naar mijn vader en naar jullie vader. Mijn vader is jouw vader. Vrouw is je zoon. Zoon is je moeder. Later zullen we ook zien dat als dat werk helemaal klaar is, volbracht is, dat dat huis ook werkelijk geopend wordt. En dat er een gordijn gaat verscheuren. En dat het geloof in het kruis niet alleen maar betekent dat je gered bent en later wel zult zien wat er allemaal gaat gebeuren. Maar dat het kruis betekent dat je daadwerkelijk gaat horen bij de familie van God. En dat God je vader wordt. En dat je dat tegen hem mag zeggen. En dat God tegen jou zegt, je bent mijn zoon. En je bent mijn dochter. Je bent mijn kind. Dat doet het kruis. En ze hebben mijn handen doorboord, ze hebben mijn voeten doorboord, staat in Psalm 22. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen en zij zien het aan en zij kijken naar mij en ze verdelen mijn kleren onder hen. Maar ze weten niet wat ze doen, ze weten niet waar ze in werkelijkheid mee bezig zijn. Weet u wat het, ja, laat ik dat maar even bijhalen en het is wel fijn om dat gewoon door te geven. Weet u, als in Psalm 22 David profetisch zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan staat er verderop in diezelfde psalm, u hebt mij geantwoord. David heeft dus een antwoord gekregen op de vraag die in zijn leven, in zijn hart brandde. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat antwoord was, u hebt mij geantwoord, in het midden van de gemeente zal ik uw lof gaan verkondigen. U hebt mij geantwoord, want u heeft me broers en zussen gegeven. Dat hele vaderhuis dat zo leeg is geweest, waar ik alleen was, met de Vader en met de Heilige Geest, heeft u gevuld met mensen die door mij zijn gered. U hebt mij geantwoord. Ik heb broers en zussen. Dat was de vreugde die voor Jezus lag. Voor het kruis. Om de vreugde die voor hem lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande niet geacht. Want hij zou broers en zussen krijgen in de hemel. Hij zou een familie worden van God. En daar mogen wij bij horen. Ja. Derde, Lucas 23, vers 39. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de ander antwoordde en bestrafte hem. En hij zei, vrees zelfs uw God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heer, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg jou, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Wanneer kwam deze man in het paradijs? Toen hij stierf of op dit moment? Wat denkt u? Op dit moment. Toen deze man zei van, Heer, ik heb terecht deze straf verdiend. Ik ben een zondaar, ik ben een misdadiger. En ik vraag u, is het mogelijk om bij u in het denken, wilt u aan mij denken als u in uw koninkrijk komt? Ik geloof dat u de koning bent. Ik geloof dat u de schepper bent van hemel en aarde die hier tussen de misdadigers hangt. Ik geloof dat u de zoon van God bent. Ik snap het niet. En Jezus zegt heden. En op dat moment kwam er, terwijl deze man stierf, vrede in zijn hart. Op dat moment ging hij het koninkrijk van God binnen. Op het moment dat wij in ons leven bereid zijn om te sterven met Jezus. En onze eigen wil aan het kruis te brengen. En niet onze eigen zin te doen en onze eigen verlangens. Komt vrede van God in ons hart. Ik zou eigenlijk haast willen zeggen, is het waar, steek je vinger maar op. Heb je dat wel eens ervaren? Op het moment dat jij zegt, Heer, ik heb het zo lastig, ik ben zo boos, ik ben zo woedend, er wordt me zoveel onrecht aangedaan, ik wil dit en ik wil dat en ik wil carrière maken, ik wil het groot maken in mijn leven, ik wil mijn wil doen. Ik wil niet wat Jezus wilde, u wil geschieden in mijn leven. Op dat moment, als je komt bij het kruis en je wilt sterven, deze man, deze moordenaar, waar iedereen naar keek en zeiden, wat een verschrikkelijke mens is dat. Was de eerste mens die met Jezus zijn leven gaf in de dood. Was de eerste mens die met Jezus stierf. Was de eerste mens die zichzelf zag zoals God hem zag. Toch terecht, ik toch terecht dat ik hier hang. En daarom kon Jezus hem die geweldige boodschap brengen. Heden zul je met mij in het paradijs zijn. Je zult er komen. Goed. Dat betekent ook die tekst die Paulus zegt, hè, die bekende tekst uit Galaten 3, vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd. En zo gauw die met Christus gekruisigd is, zegt hij, en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dus ik heb mijn eigen ik, zegt Paulus, aan het kruis gebracht. En nu leef ik niet meer, maar nu leeft Christus Jezus in mij. Lieve mensen, dit kan echt werkelijkheid zijn in uw leven. Als we bereid zijn ons eigen ik aan het kruis te brengen. Ik zou veel teksten uit de Bijbel kunnen overlezen, maar ik doe het niet. Maar hij zegt bijvoorbeeld... Paulus in de Tweede Korinthe. Met Christus zijn wij... in de Tweede Korinthe, waar staat het ook weer? Want de liefde van Christus dringt ons, omdat wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allemaal gestorven. Het kan niet zo zijn dat Jezus alleen maar voor ons gestorven is en dat wij niet meesterven. Want als we niet meesterven, kunnen we nooit bij hem komen. Nooit. Ons eigen ik, dat zal er aan moeten. Het vierde, Marcus 15, vers 33. Hoe laat is het eigenlijk? Nou. En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur. En op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani, dat is vertaald, mijn God... En God, weet u, waarom hebt u mij verlaten? Als u helemaal naar het begin van de Bijbel kijkt, dan ziet u hoe God deze aarde die verwoest was en die leeg was en die in de duisternis lag. Hoe God een woord sprak en zei, er zijn licht en dan breekt het licht door. Het is alsof Jezus helemaal teruggaat naar het hele begin. Het hele begin van ons leven, als wij... Nog helemaal niet een kind van God zijn als we woest zijn, als we leeg zijn, als ons hart donker is. Jezus overkomt hier wat de Zoon van God nooit had mogen overkomen. Het wordt duister in zijn ziel. Er komt duisternis over Golgotha. Weet u, en als de duisternis komt, kijk maar naar de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte. Dan komt de duisternis. En niemand kan meer een hand voor ogen zien in Egypte. Je kon niet meer opstaan van de stoel. Hier ook niet. En die duisternis is altijd, zegt de Bijbel, een dikke, maar ze heeft er ook nog een ander woord voor, hè? Een angstwekkende, dikke duisternis. Angstwekkend. Je kunt niet meer staan, je kunt niks meer zien, je kunt niets meer lopen, je kunt helemaal niks. Dat is de mens die in duisternis leeft. En Jezus wordt erin geplaatst. Het zesde uur tot het negende uur toe op het moment dat het avondoffer gebracht wordt. Is het volkomen duister. En Jezus zegt in die duisternis, niet mijn vader, want zijn vader zou hem nooit alleen laten, had hij gezegd, maar mijn God. Het was het eerste moment in de Heer Jezus' leven dat hij merkte dat God niet meer met hem was. En hoe vaak bidden wij niet van, o Heere God, wilt u me alsjeblieft helpen, wilt u met me zijn? En hier was voor het eerst in het, wat Jezus merkte, wat een zondaar merkt als hij sterft. Dat hij gescheiden is van God. Dat hij in de duisternis is. Helemaal alleen, hulpeloos. Jezus hangt daarin. En hij zegt het, waarom hebt u mij verlaten? Het volgende is dat de Heer Jezus zegt, ik heb dorst, mij dorst. Als volgende kruiswoord. En denk nou eens aan wat de Heer Jezus vertelt over die rijke man en die arme Lazarus. Als ze allebei sterven. Dan komt die arme Lazarus komt in de schoot van Abraham terecht. En die wordt daar vertroost. Let goed op, hè. Op dat moment is het kruis er nog niet geweest. De hemel is nog niet geopend. God kan nog geen zondaren in de hemel brengen. Daarvoor was eerst het kruis nodig. Dan leest hij in het Oude Testament ook nergens in het Oude Testament van de gelovige die zegt, nou ga ik sterven, nou ga ik naar de hemel. Dat kan pas een gelovige zeggen die sterft als de Heer Jezus het offer volbracht heeft. Als er voor betaald is, als de rechtspraak gedaan is, als het oordeel, het vonnis en het oordeel voltrokken zijn. En wij zijn hoorden daar gelukkig bij. Maar hier zien we wat er gaat gebeuren. Dus in Marcus, of in Johannes 19, daar staat hier, dan zei Jezus, omdat hij wist dat het alles volbracht was, en het schriftwoord vervuld zou worden uit Psalm 69, ik heb dorst. En dan zie ik die rijke man en die zit daar in de duisternis. En hij ziet het licht en in dat licht ziet hij die arme Lazarus. En hij ziet dat Lazarus vertroost wordt en dat Lazarus drinken heeft en zelf heeft die dorst. Ja, mij dorst, ik zou zo graag willen dat Lazarus zijn vingers doopte in een beetje glas met water. En dat hij mijn lippen zou bevochtigen. Dit is zo erg. Nou, dat maakte Jezus mee. Hij kwam terecht aan de verkeerde kant. Hij kwam terecht voor u en voor mijn schuld. Wat onze toekomst had moeten zijn. Omdat hij zijn toekomst met ons zou kunnen delen. Mij dorst. En we lezen het veel in de Oude Testament. Psalm 42. Mijn ziel dorst naar u in een woest en in een leeg land zonder water. Ik verlang naar wanneer zal ik uw tempel weer gaan zien. Wanneer zullen mijn ogen uw heerlijkheid weer aanschouwen? Wanneer zal ik weer bij u mogen komen? Maar nu mijn ziel dorst naar u. In een land zonder water. Daar hing hij, de Zoon van God. En hij nam het allemaal van jou over. Allemaal. Het zesde kruiswoord, Johannes 19, vers 30. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, het sluit hierbij aan, bij die dorst, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Het is volbracht. Dat betekent dat de eis die God stelde, de voorwaarden die er waren vanuit de hemel om de deur weer te openen in de hemel. Wilde Johannes op Patmos later een deur geopend zien in de hemel. En zou hij in de hemel moeten kunnen komen. Dan moest er aan voorwaarden worden voldaan. Het was volbracht betekende dat God. Dat de Heer Jezus alle eisen van God had vervuld. Alle eisen van de wet. Dat er eindelijk één mens was geweest op aarde. In wie God zijn welbehagen had. Die de mens zo geweest is zoals God de mens had bedoeld. Zijn eigen zoon. Het is volbracht. Wat een geweldige jubelroep. Voor jou en voor mij heeft hij het volbracht. Ziet u wat Paulus zei? Omdat geen vlees zou kunnen roemen voor God. Daarom heeft Jezus het volbracht. Voor jou. En als ik denk in mijn leven. En u zult het ongeveer ook wel denken. Wat is het weer verkeerd gegaan vandaag? Dan denk ik er gelijk bij, maar wat is het heerlijk. Dat het niet om mijn ik gaat en dat het niet om mijn leven gaat, maar dat het om het leven en sterven van Jezus gaat. Dat Hij het voor mij volbracht heeft. Het is volbracht. Dan zegt die Vader in uw handen, dus het laatste kruiswoord, beveel ik mijn geest. Ziet u, Hij beval zijn geest om naar de Vader te gaan. En dat is uw toekomst. Als een mens sterft, dan sterft zijn lichaam. Ik las een week of 4 geleden een artikel in de Stentor. Er was een bijlage over wat er gebeurt na de dood. Allemaal begrafenisondernemers ondernemers die presenteerden zich in die bijlage en zo. Maar er was één artikel. Een artikel van een of andere dokter of professor. En dat had onderzoek gedaan en het was allemaal erkend. Het was in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd. Men was tot op de dekking gekomen van iets wat ik al lang wist. En dat is dit. Dat het bewustzijn van de mens, als hij sterft, blijft leven. Nogmaals, het bewustzijn van een mens gaat niet dood. Het blijft leven. En in dat bewustzijn ga je naar God. In dat bewustzijn zonder lichaam leef je. Is dat bewustzijn. We zouden het ook een ziel kunnen noemen. We zouden het een geest kunnen noemen. Je psyche. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Bij de Vader, in het Vaderhuis. Jezus heeft alles volbracht. En toen hij zei het is volbracht, toen scheurde de tempelgordijn van boven naar beneden. Dat huis, hè, waar alleen de Vader woonde. Waar alleen de hoge priester één keer per jaar mag binnengaan, maar niet zonder bloed. Dat gordijn waar de gerubs op geweven waren, dat scheurde door midden. En God zei eindelijk, de weg is open en de wet is vervuld. En als je jong bent, zou ik willen vragen, wat doe je met Jezus? Wat doe je met het kruis van Jezus? Waar Hij voor jou stierf. Dank je God ervoor? Of hoor je bij die toeschouwers die gewoon staan te kijken en helemaal niks doen? Doet het iets met je? In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Want Jezus Christus stierf voor mij. Wat een heiland. Amen. We gaan met elkaar samen danken. Heer Jezus, ik dank u voor het kruis. Wat is het zwaar voor u geweest. U die de zonde niet hebt gekend, u werd tot zonde gemaakt. Alsof u de oorzaak ervan was. En God heeft u niet minder gestraft omdat u zijn zoon was. God heeft het volle oordeel over u laten neerdalen. En u heeft uw leven uitgegoten in de dood voor ons, zoals we hier staan, zoals we hier zitten. En u wilt, Heer, dat we daarin geloven, zodat we vrij zijn. Zodat ons hart, ons gemoed vrij wordt. Zodat de angst weg is, zodat we weten dat we vrij naar binnen mogen gaan. En daarom danken we u, Heer. U die de schepper bent van hemel en aarde. U die sprak en het was er. U waarvan de Bijbel zegt dat u leven en adem en alles geeft. Ook aan ons, dat wij op dit moment kunnen ademen, dat we zuurstof hebben. En Jezus is allemaal aan u te danken. En toch bent u naar het kruis gegaan. Wat een boodschap van het kruis. Wat kan de wereld daarom lachen? Wat kan die boodschap zwak vinden? Zwak in Jezus. Omdat we niet opkomen tegen onrecht. Omdat we niet op de barricade staan. Omdat we onszelf niet proberen te helpen. Omdat we niet denken dat we het zelf kunnen. Maar tegen u zeggen, net als die moordenaar. Heere, wilt u aan mij denken? Ik hang hier terecht, want ik ben schuldig. Ik heb het allemaal gedaan en u kent me en u weet het, wat ik allemaal heb uitgevreten. Maar u zegt, kom maar, heden zul je met mij in het paradijs zijn, als je je leven aflegt. Dat zondige leven. Heer, dat willen we ook doen, voor uw aangezicht. U daarin volgen, naar Golgotha, naar het kruis, naar de opstanding toe. Naar Pasen toe. Een leven vanuit dat opstandingsleven. Want we weten, Heer, dat zoals u uit de doden bent opgewekt door de majesteit van de Vader, zo wij ook in nieuwheid van leven mogen wandelen. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u de levende Heer bent. Dat u echt in ons hart woont. Dat we u mogen ervaren en mogen merken, Heer. En dat we vrede in ons hart mogen kennen die alle verstand te boven gaat. Uw naam zij geprezen. We danken u, Vader, voor de gave van uw Zoon. We danken u, Heer Jezus, voor de gave van uw leven. We danken u, Heilige Geest, dat u uw woord, deze woorden voor ons hart opent. Amen. We gaan zingen Johan de Heer 809, vers 1, 2 en 3. Op het Godslam rust mijn ziel. Het lijkt me haast logisch dat we dat staande moeten doen. Johan de Heer 809, vers 1, 2 en 3. En laten we dat biddend zingen, of als een belijdenis. Paulus, zijn laatste woorden schrijft aan de Galaten, zegt hij, maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan alleen op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. En alle die overeenkomstig deze regel wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen, en over het Israël van God. De genade van onze Heer Jezus Christus. Zij met uw geest, broeders en zusters. Amen. We zingen nu vers 4, 5 en 6 van ditzelfde lied 108, 109.